De schriftlezing voor deze middagdienst is genomen uit Handelingen 17. Handelingen 17. Dit in verband met het gedeelte uit de Dordtse leerregels dat aan de orde is. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 113. En daarvan de versen 3 en 4. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof. Psalm 113, vers 3 en 4. Belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Aansluitend instemmend met Psalm 64 vers 9. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer en op zijn daden alom geprezen, oplettend wezen. Psalm 64, vers 9, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen het woord des Heren dus uit Handelingen 17, vanaf vers 15 tot het einde van dat hoofdstuk. De schriftlezing is uit Handelingen 17, vanaf vers 15. En dat in verband dus met het onderwerp uit de catechismus, uit de Dordtse leerregels. Handelingen 17, vers 15. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en de Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond aan de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven in de adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit één bloede het gehele geslacht der mensen gemaakt. Om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem in immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht. Moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden van de onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, we zullen nu wel wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder wie was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Tot zover de schriftlezing. We bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen in de prediking van Gods woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, wij mogen uw naam erkennen dat we hier vanmiddag weer mogen zijn. En dat hopelijk thuis de mensen via de kerktelefoon ook goed de stem van uw woord kunnen verstaan. Wat een wonder dat we een dag apart mogen zetten. Eerste dag van de week. Opstandingsdag van Christus. Om te horen wat er in uw hart is van eeuwigheid af. En na de zondeval is dat ook zo gebleven, Heere, dat u de God bent van zondaars liefde en trouw. Dat is de inhoud van de prediking in het Oude Testament en heel bijzonder ook in het Nieuwe Testament. Als dat kruis van Christus op ons afkomt, als een geschonken genade, wat een wonder. Deze lijdenstijd voorafgaand aan de paasdagen, dat we daarbij stil mogen staan. Laat ons daar ook persoonlijk bij worden stilgezet. Die borgtocht, dat hij op betaling zondaren vrij spreekt en zelf met de losprijs komt. Zo is het gebeurd op Golgotha. En preken is bedienen in uw kracht en door uw genade. Dat die milde regen van ontferming ook valt op ons onbekeerde hart, zodat het verbroken wordt, en op ons geopende hart, zodat het genadeleven wordt versterkt. Heere, wilt u ook de leerdienst van vanmiddag daarvoor gebruiken? Wij kunnen geen mensen bekeren, wij hoeven ook geen mensen te bekeren. Gelukkig maar, u staat daarvoor garant. En u is ons ootmoedig gebed, of u ons preekwerk, gebrekkig en soms ook zondig, wilt gebruiken in dat grote doel van u, dat gij uw huis volmaakt met verloste zondaren. Heere, wil daartoe uw knecht zegenen, alle hoorders in de kerk en bij de kerktelefoon, maar ook alle die een taak hebben in deze eredienst, de kerkenraad, de organist, de koster. Wees met hen die u mogen vrezen, in de tere omgang met u, maar ook die schuchter van verre staan, wil ze nabij trekken, Heere. Er is ruimte aan uw kant. En wil ook met hen zijn die in de verzekering van het geloof u mogen danken en erkennen. Bekeer ons als ons hart nog dicht zit voor u. Op een ouderwetse manier of op een moderne manier, dat maakt niet uit. Christus staat buiten. En als Christus buiten staat, dan is dat altijd onze schuld. Waarom wij, als dat zo blijft, veroordeeld zullen worden voor eeuwig en naar recht. Heere, ontfermt u zich, dat u met het werk van uw geest ons wil tekenen zoals wij staan voor u. En ons wil leiden in uw genade. Wij mogen u danken dat het project van de gaarkeuken in Varna zo'n goede voortgang heeft gehad en een goede afsluiting kreeg. Dat de gelden daar waren overvloedig en dat ook de dingen geplaatst konden worden die geplaatst moesten worden, zou de keuken ook gebruikt kunnen worden voor de allerarmsten. We willen uw grote naam daarvoor erkennen, ook voor de liefde die u geeft aan onze kant om gaven te geven uit onze overvloed, ook al is het een crisistijd. Wij kunnen zo gemakkelijk delen, het is niet gauw een offer. En we bidden voor de mensen daar, uw kinderen en alle die zij bereiken in een heel andere cultuur. Laat een handvol voedsel of een slok water ook een teken mogen zijn van Gods barmhartigheid. Voor mensen in nood, niet alleen maar in lichamelijke nood, maar ook in geestelijke nood. En we bidden voor alle hulpverleningsprojecten die in uw naam worden gedaan over het rond van de wereld. Zegen ze, Heere, en dat er ook nog iets van mag uitgaan, dat er een God is die leeft en die over deze aarde regeert. Gedenk alle die noodzakelijk werk op deze zondag moeten doen, wees ze nabij en zegen ze en stel ze tot een zegen. Wij bidden voor alle die onze voorbeden bijzonder nodig hebben, Heere, het is u bekend. Leid ze en leer ze. En ontfermt u zich over nood die er is. En aanvaard de dank die u toekomt voor al uw zegeningen, onverdiend en toch gekregen. Dat is genade. Heere, sterk ons en zegen ons en verheerlijk u zelf. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen en al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 3, 4 en 5 als inleiding op de prediking. straks na de prediking instemmen met Psalm 95 vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4. We zijn toegekomen, gemeente, aan Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. En daarvan de paragrafen 7 en 8, die wil ik vanmiddag met u lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. En daarvan de paragrafen nummer 7 en nummer 8. Hoofdstuk 3-4, paragraaf 7. Deze verborgenheid, dus dat God wil zalig maken een zondaar, deze verborgenheid van zijn wil, heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid van de volken nu weggenomen zijnde, heeft Hij die verborgenheid aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden toebedeling de oorzaak niet moet worden gesteld in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht van de natuur, maar in het totaal vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook degenen wie buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, aan wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die geenszins curieuselijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken. Dan paragraaf 8. Doch, zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk, er staat in het Latijn serieus, geroepen. Want God betoont ernstiglijk, serieus en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk, dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Geliefde gemeente, opnieuw een gedeelte uit de Dordtse leerregels. Niet altijd gemakkelijk, maar we zullen hopen onder inwachting van de zegen des Heren dat u de Bijbelse boodschap eruit zult verstaan en geloven en doorleven. Dordtse leerregels, jongens en meisjes, jullie vinden dat misschien een moeilijk woord. Hè? Het is toch wel een beetje een moeilijke naam. Wat is dat nou? Dat is een belijdenisgeschrift. Een bijzonder belijdenisgeschrift. En een belijdenisgeschrift is altijd de echo van het woord. En nou wil ik proberen om jullie duidelijk te maken, jongens en meisjes, wat nou zo'n echo is en hoe een echo nou iets kan typeren. Als je in het bos wandelt, kentelooien bijvoorbeeld, en je hoort koek, koek, dan weet je dat er een vogel is die koekoek heet. Daarom heet die vogel koekoek. De roep van die vogel is koekoek. En daarom heet die koekoek. En nou verdwaal je in dat bos. Nou, dat is erg. Maar opeens hoor je een stem. Hans! Marie! De stem van je moeder, de stem van je vader, die je kent. En uit dat roepen van die naam hoor je de zorg. Dat die vader en die moeder je niet kwijt wil, maar je bij zich wil hebben. Nou, de roep van de Dordtse leerregels, dat is de echo van Gods woord. En de echo van Gods woord is zaligheid. We zijn allemaal verdwaald in het bos. Niet maar als Hans en Marie, maar als zondaren. Heel ver weg. En nu is het evangelie in deze wereld dat de roep tot zulke mensen die verdwaald zijn komt met zaligheid. Die is er niet als je van God af blijft lopen. Dan is er rampzaligheid, dat is de hel. Maar je hoort aan dat roepen van het evangelie dat God een zondaar niet kwijt wil. Omdat God als geen ander weet wat dat betekent als die je kwijtraakt. Dan kom je eeuwig om. Daar spreekt het slot van paragraaf 7 ook over. Maar de roep, als God dus je naam roept, dan roept hij uit zaligheid. Nou, de Dordtse leerregels, moeilijk woord. Ja, nee, je mag het niet vergeten. Je moet het woord wel proberen te onthouden, die naam. Als je maar vooral onthoudt dat de Dordtse leerregels vol zijn van de roep van het evangelie. En de roep van het evangelie is zaligheid. Dat is het thema voor de prediking. De roep van het evangelie, dubbele punt. Zaligheid. Drie gedachten. Ten eerste, klinkt dat in Gods mond? Ten tweede, klinkt dat in elke Bijbelse preek? En ten derde, weer klinkt dat in een zondaarshart? Ik herhaal. De roep van het evangelie, zaligheid. Dat klinkt ten eerste in Gods mond. Dat klinkt ten tweede in elke Bijbelse preek. En dat weer klinkt ten derde in een zondaarshart. Jongens en meisjes, dan komt je moeder naar je toe en die zegt, ik wil je een geheim verklappen. Kom eens bij me staan. Dan zal ik het in je oor zeggen. Jij alleen, een ander mag het niet horen. Je gaat naar je moeder toe. En ze verklapt je het geheim waar je heel blij van wordt. In je oor. Nou, zo begint eigenlijk paragraaf 7. Deze verborgenheid, dit geheimpje, dit heilgeheim van Gods wil, is in het Oude Testament maar aan weinig mensen verklapt of geopenbaard. Maar in het Nieuwe Testament heeft God dat geheim aan meer mensen doorgegeven. Adam en Eva, hè? Ze wandelden met de Heere voor de zondeval als in een park. Wat zullen ze met hem gesproken hebben? En wat zal de Heere tegen hen hebben gezegd? En toen kwam de zondeval. Dat was heel bewust gekozen door Adam en Eva. Maar die dag kwam God ook weer om met Adam en Eva te wandelen. Maar toen verborgen ze zich achter de struikjes, hè, want ze voelden aan, er is iets mis. En ze gaven elkaar de schuld en ze gaven de slang de schuld en ze gaven uiteindelijk God de schuld. Maar toen God ook die dag weer in de tuin ging wandelen, toen wilde hij, ja, een geheim verklappen. Mens, waar zijt gij? Wist God niet waar Adam zat? Jawel, dat wist God wel. Maar Adam was niet meer op de plek waar God hem geschapen had. En daar moest hij verloren gaan. En daarom wilde God ook, toen hij Adam opzocht, terwijl die bevende van hem wegvluchtte, hem dichter bij zich hebben. om het geheim te verklappen dat Adam en Eva wel gevallen zondaren waren en daarvoor ook straf kregen, maar dat God niet was veranderd. En in het Nieuwe Testament is dit geheim aan veel meer mensen geopenbaard. En dan zegt de belijdenis, de oorzaak daarvan moet je niet zoeken in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur. Denk aan de vorige preek 3 weken geleden, dat je misschien bij de firma het licht van de natuur ook wel via een boswandeling door Quinteloor je God kan leren kennen tot bekering. Nee, maar dat ligt puur aan God zelf. Het totaal vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Nou, de roep van het evangelie, ook als de mens gevallen is, zeker, ik zeg opnieuw, ze zijn gestraft, er komt een vloek op de aarde, maar de roep van het evangelie blijft zaligheid van een God, hè. Ben u daar wel eens van ondersteboven geraakt? Die God die van ons afkomt. Die God tegen wie we gezondigd hebben. Die God als die zijn handen van ons had afgetrokken, mijn broeder en zuster. Dan hadden we nooit een vuist kunnen maken. Maar dan hadden we de hand op de mond moeten leggen. Die God. Die roept ook in de breuk van het verloren paradijs. Zaligheid. Is wat. Als dat in je hart valt, dan wil je nooit een kwaad woord van die God horen. En zo is het de Bijbelse openbaring vanaf Genesis 3 doorgegaan. Eerst in het Oude Testament nog even, Noach en zijn gezin. De zondvloed. Maar het water van die vloed, nou dat was heel wat, dat kon de zonde uit het mensenhart niet uitwissen. Daar was voor nodig de vloed van het bloed van de Heer Jezus. En dat heeft God, diezelfde God van het paradijs, aan Abraham en zijn nageslacht beloofd. Eén man nu uitgekozen uit het geheel, om heel de wereld in hem te zegenen. En daarom na Pinksteren het onderscheid van de volken nu weggenomen zijnde, wat tussen haakjes staat in paragraaf 7. En toen heeft de Heer door de prediking aan alle volken willen toeroepen, de roep van het evangelie. Zaligheid, zaligheid. Dat is een geheim verklap. Een heilgeheim, een verborgenheid. Hè? Dus dat betekent ook, dat is niet mystiek, geheimzinnig, maar het is wel zo, het staat buiten ons van nature en je moet het heel dichtbij voor de Heere staan om het te verstaan. En daar leidt de Heere nou zelf toe. Wat een God, hè. Wij veranderen. En wij zetten de Heere vaak in het beklaagde bankje. En wij geven God de schuld van alles wat in de wereld volgens ons niet deugt. Maar als dat licht van die roep van het evangelie in ons hart valt, dan gaat de hand in eigen boezem. En dan komt ze er melaats uit. Want de roep van deze God die niet veranderd is, blijft zaligheid. Zaligheid. Mag ik je een geheim verklappen? Eigenlijk is dat de inzet van elke prediking. Het heilgeheim. Die verborgen wil in Gods hart. In het welbehagen. In de uitverkiezing. Daar heb je het woord. Daar heb je het woord. Dat is het plan wat eronder ligt bij God. En bij de Heer Jezus en bij de Heilige Geest. En dat ligt zo vast. Daar kun je van op aan. En dat vastliggen, dat is geen systeem. Maar dat is niks anders dan de trouw van God. En daarom de roep van het evangelie in Gods mond. Zaligheid. In de tweede plaats komt dat ook voor in elke Bijbelse preek. Zaligheid. En daartoe heb ik u gelezen uit Handelingen 17. Athene, de stad van de uil. Uil, het beest van de wijsheid, de vogel van de wijsheid. De stad van de wijsheid, Athene. En als Paulus daar komt, hij is al gevangen genomen op weg naar Rome, dan treft hij daar een alleszins godsdienstig volk aan. Afgodenbeelden, prachtige afgodenbeelden. maar wel allemaal door mensen gemaakt. Al zijn ze van het kostbaarste gesteente, het blijven dode beelden. Maar hij treft daar ook een beeld aan voor de onbekende God. Die mensen die waren zo angstig in hun afgodendienst, dat ze dachten, stel je voor dat we nog eens een God overgeslagen hebben. En als die ons dan ook nog te pakken neemt, dan werkt dat nog niks uit. En dan zegt Paulus, als die bij dat altaar staat, stel ik me voor die onbekende God. Die onbekende God, hè, die jullie dan hierbij vereren, die verkondig ik jullie. Want dat is die God die hemel en aarde heeft gemaakt. En dat is die God van wie alles is. In de zee en op de aarde en de mensen. En je kunt een tempel voor hem bouwen, maar je kan hem nooit in een tempel stoppen met eerbied gesproken. Want hij gaat er altijd bovenuit. Hij is God en geen mens. En hij heeft aan alle mensen op aarde de adem in de mond gegeven. En daarbij gaat Paulus tot Adam terug. En al die culturen en al die geslachten en al die mensen individueel, die hebben een plekje gekregen onder de zon. Met wat voor bedoeling? Opdat ze de Heere zouden zoeken. Ze zijn allemaal afgevallen. Maar God heeft het er niet bij laten zitten. En dan preekt hij daar in die wereldstad en in die wereldse stad Athene. De roep van het evangelie, zaligheid. Alleen hij doet het wel, hij doet het heel serieus, hè? Maar hij doet het ook arglistig. Hij doet het oprecht als de duiven en arglistig als de slangen, want hij praat eerst met hun eigen dichters mee. Hè? Maar ondanks dat hè, maakt Paulus toen al waar wat er later in de Dordtse leerregels, paragraaf 8, zou komen te staan. Zovelen als er door het evangelie worden geroepen, die worden serieus geroepen. Ook daar in Athene. Hij heeft de naam van die God nog niet eens genoemd. Daar eindigt hij mee in de toepassing. Dan is het ook meteen af. Maar ook daar was de roeping serieus. Jullie zijn geschapen, jullie hebben adem in je neus. Met de bedoeling om God te zoeken en te vinden. En dan zegt Paulus erbij, hij is niet ver van ons. Nee, want wij bewegen en leven door God. Dat is een dichtregel van hun dichters. We zijn in zekere zin van zijn geslacht. En nou die God, hè, die niet te vangen is in een afgodsbeeld of in een prachtig godsbeeld. Die God die buigt zich zo diep neer dat hij onze mensen, ons als zondaren zoekt. En dan komt die radicale boodschap van Paulus. De roep van het evangelie. Zaligheid. Tijden van onwetendheid voorbijziende, heeft God in het laatst geopenbaard zichzelf in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En omdat Hij u geschapen heeft Hij recht op u, zegt Paulus. En daarom verkondig ik u en alle mensen die het maar willen horen, dat ze zich moeten bekeren. Het zal Paulus een wonder geweest zijn dat hij in Athene de gelegenheid kreeg om op de Areopagus de naam van de Heere zo heerlijk uit te dragen. Want dat Athene was in die tijd het Amsterdam of het New York van toen, de wereldstad. En dan zie je zo mooi, gemeente, dat God inderdaad met Abraham begonnen is en zijn nageslacht. Maar dat waaiert nu uit naar heel de wereld. De roep van het evangelie in elke Bijbelse preek. Zaligheid. Je kunt in de winter wel plantjes kweken onder het glas. En als het dan mooi weer geworden is in het voorjaar, dan plant je ze uit in de koude grond. Nou, zo is het eigenlijk. Het plantje van Gods prediking, van Gods welbehagen in Israël. Onder het glas van Israël geplant. Maar toen Pinksteren werd, moesten de apostelen het gaan uitplanten, heel de wereld door, zelfs in Athene, de roep van het evangelie, zaligheid. En dan komt Paulus erbij dat die God, hè, nu de Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt, als Heere en Koning over allen, hij zit op de troon en heeft de regie over wereld en kerk, ook over Athene. Opeens krijgt dat altaar voor de onbekende God dus een naam. En je gaat het werk van die God erin zien, hè, door de woorden, door de prediking van Paulus, de roep van het evangelie, zaligheid in Jezus Christus. En kijk, daar knapt het af. Dan zeggen ze, opstanding uit de doden. Ah, die man klapt. Het staat zo mooi klappen. Het is een zot. Die praat maar wat. Daar geloven we niks van. Dan moet je bij een wijs mens als een Athene niet meer aankomen, nietwaar? Zotternij. Of we horen je morgen nog wel eens een keer. We komen er alweer eens een keer terug op de markt van alle praatjes. Maar dat is toch geen evangelie. Want dan moet je bukken, mensen. Dan moet je bukken. En zo ontneemt de prediking op de Areopagus al die mensen die het woord konden horen hun onschuld. En daarom eindigt het paragraaf 7 er ook mee. Dat niet iedereen dat heilgeheim van de Here gaat erkennen. Maar wie nee zegt. En dan moet u erop letten dat het op dat wezenlijke punt is van de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Kernpunt van het evangelie. Die moeten, zegt de apostel, de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. Ja, hoe zal dat zijn, gemeente, als je verloren moet gaan? Evangelie gehoord, maar niet gebukt. Hoe zal dat zijn? Gelukkig weet ik er niet van hoe dat zal zijn, maar dan zul je toch ook in de verlorenheid moeten bukken onder het recht van God. En dat voor eeuwig, omdat ge niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. En dan kun je daar in dat laatste functioneringsgesprek nooit beroepen op, ja, maar u had mij niet uitverkoren, God. Als u me uitverkoren had, dan had ik wel gebogen. Nee, mensen, zo kun je de Dordtse leerregels niet misbruiken. Ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dan moet ik bukken voor eeuwig. Dat zal wat zijn, gemeente. De roep van het evangelie. Zaligheid niet gehonoreerd en daarom verloren gegaan. En dan het derde, de roep van het evangelie, zaligheid ook in mijn hart. Ja, prachtig hè, dat de Heere begint vanaf het paradijs, Israël, Pinksteren, heel de wereld. En nou komt het erop aan, hè? Zoals Paulus op de Areopagus naar de toepassing ging. Wie zijn nou die wij, die beleiders? Wie zijn nou die wij? Het tweede stukje van paragraaf 7. Waarom ook degene wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Wie zijn dat nou? Nou, vindt u het geen grote genade, gemeente, dat de roep van het evangelie klinkt hier, jaar en dag, jonge mensen? Vindt je het geen wonder dat we in vrijheid ook kerk mogen zijn in deze tijd? En mag je nu ook zeggen in, als ik naar de toepassing ga, weer klinkt die echo van het evangelie, zaligheid, nu ook zo in je hart? Ik zei het al bij paragraaf 8, hè, zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden serieus geroepen, omdat God serieus betoont wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen ook tot hem komen. En dan kun je dus elke Bijbelse preek zien, of vergelijken met een visser aan de wal, die zijn hengel met de draad eraan en het haakje eraan uitwerpt om een vis binnen te halen. Dat doe je vaak in stilte, nietwaar? Ik ben geen visser, hoor. Tenminste, ik ben een visser op de preekstoel, hoop ik, maar niet aan de wal. Maar het beeld, dat beeld kan verduidelijken waar het hier om gaat. onder de prediking werpt de Heere als het ware de hengel uit, hè, met het haakje. Serieus. En nou kun je dat woord horen, ene oor in, andere oor uit. Daar is het woord niet voor bedoeld. Maar het kan ook haken. Van binnen vasthaken aan je hart. En dan komt die trekkracht van de Heilige Geest in je leven. Dat is nou het werk van de Heere, de drie enige God. Dat is nou de uitwerking van de uitverkiezing. Als dat woord van de Heere serieus gegooid in de zee van de mensen, van de zondaar, door de Heilige Geest haakt in het diepste van je bestaan. Zodat hij belooft ook met ernst, tot slot van 8, allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen. Mag u dat getuigen? In een blad las ik een gesprek door kerkelijke jongeren over wat het geloof betekent. Nou, dat is heel wat in deze tijd, moderne jongeren. God die je leven leidt, verzorgt, verlost van het verderf en van verkeerde dingen, zei het meisje. Dat is geweldig als je dat mag geloven. En toen deed het meisje een uitspraak zoals Petrus ook kon reageren. En het schreef de journalist op. En die uitspraak bleef bij me haken. God geeft je leven zin en doel. Doel. Ze zei, ik zou gek worden als ik dat geloof niet had. Mooi gezegd, hè, van zo'n jong kind. En dat schreef de journalist op. Het rolde zomaar uit de mond. En zo kwam het in de krant. Een vader in de hemel. Een borg voor je schuld in de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest die zorgt dat het haakt. En dat je de trekkracht van de Heere voelt. Nou, dat is de roep van het evangelie. Zaligheid. Ik zou gek worden, zei ze nog een keer, als ik dat moest missen. Kunt u het aanvoelen? Kun je het aanvoelen? Buiten de gehoorde roep van het evangelie moet de mens zeggen. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar als die roep van het evangelie, mensen, dat is de stem van God, van de Vader die van zondaren houdt van eeuwigheid af. En van de Zoon die zich geofferd heeft voor zijn volk. En van de Geest die het wil laten haken in je ziel. Als dat evangelie in je hart valt, dan is het heilgeheim u geopenbaard. Dan staat er in het midden van paragraaf 7, dan zullen we die verborgenheid, dat heilgeheim, met een nederig en dankbaar hart moeten en mogen erkennen. U durft zich misschien niet te rekenen bij Gods volk. U durft al helemaal niet te zeggen dat u een uitverkorene bent. Dat is ook nog niet zo belangrijk, hoor, om dat te kunnen zeggen. Maar als het leven eruit er maar is, wat hier zo mooi staat, dat je met een nederig en met een dankbaar hart zegt, Heere, wat een wonder. U de visser van genade. Dat u mij aan de haak geslagen hebt. Ik, die al bevend van u vluchtte. Zoals Adam in het paradijs. O, daar ga ik de Heere toe behoren. En dat is het wonder van genade, gemeente. Dan wordt dat heilgeheim aan mijn hart geopenbaard. En verklaard aan mijn leven. Dan gaat het ook zichtbaar worden in mijn leven. Wat krijg ik de Heere Jezus dan lief? En wat heb ik de Heilige Geest dan nodig? En wat wordt het woord dan mijn eten en drinken? En wat bewonder ik dan God in dankzegging en verheerlijking? En dan kan ik dat wonder nooit klein krijgen, dat Hij mij eerst heeft liefgehad. En mij gezocht heeft en gevonden en getrokken en verlost en opgeraapt en vernieuwd. Dan krijg ik hem lief. Nou, dat is zaligheid. En dat is eigenlijk de uitverkiezing. Dan krijgt God alle eer. En dan ben ik zalig en zal daar ook uit leven. Droefheid naar God over de zonde. Een geloof in Christus. Een verlangen tot een heilig leven. En een groeien in de omgang met God in Christus door zijn Heilige Geest. Wat een wonder. Dat stille werk, zoals die visser op de oever met dat haakje. Dat stille werk van de Heilige Geest. Als een dauw die neerdaalt. Dat merk je s'nachts niet, maar s'morgens als je opstaat, dan merk je, het is nat. Die heeft gedauwd. Zo doet de Heilige Geest. Dat het nat, het levendige van de Heilige Geest. Dan staat er ook heel ernstig, ik heb er al iets van gezegd, dat er ook anderen zijn in wie deze genade niet gebeurt. Denk aan die mensen op de Areopagus, die kijken naar het vishaakje. Er zit geen aas aan. Die happen ook niet. Nee. Want kijk, je moet mensen niet lokken met, als je de Heere Jezus lief hebt, nou dan is het, zijn alle problemen voorbij. Je kan dat natuurlijk wel eens een keer zo zeggen, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn. Het gaat niet om er zelf beter van te worden. Het gaat erom dat God zijn eer krijgt. Daar werkt Paulus op aan. En daarvoor moest de Heere Jezus zo niet bukken. Maar is hij ook opgestaan? Hij leeft! En toen ze zagen dat dat dan aan het haakje zat van Paulus' prediking, opstanding uit de doden. Nee, dan happen ze niet, want dat kan niet. Ze spotten bij gebrek aan argumenten. En dan staat er zo in vers 33, Handelingen 17. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Er komt een grens aan de genadetijd. Als je de kern van de zaak verloochent. Mensen, pas ervoor op dat dat u niet betreft. Want je moet niet alleen horen, je moet ook, en je mag ook komen en geloven. En daar zorgt de Heer zelf voor. Als dat woord haakt, dat deed in Athene niet. Je zou kunnen zeggen, bij dat beeld van die onbekende God, hè, dus dat was eigenlijk een soort PowerPoint-presentatie in die tijd. Want Paulus liet wat zien op de beamer. Om het nou maar met eerbied zo te zeggen. Maar ze kwamen niet naar hem toe. Ze kwamen niet op de knieën. Ze verloren zich niet in overgave aan de Heer. Op een enkeling na, Dionysus, de Areopagiet en Damaris, een vrouw, zij komen tot geloof. Prachtig staat dat er. Hè? En ze krijgen dan ook de rust die er is in de overgave aan de Heer. En het eeuwige leven. Maar een hele hoop mensen niet. Nou, als de Heer Jezus nou voorgesteld wordt, gemeente. Dat kun je zien, hè, in de Bijbel. Dat kun je zien. En dat kun je soms op de preekstoel ook zien. Ja, het is natuurlijk geen beamer. Maar als je dan wat ziet van die Christus, dat God een God die leeft is en die dat ook aan u wil geven, dan moet u in het licht van die verkondiging niet een beamer worden, maar een beamer. Hetzelfde woord, met een ander accent. Een beamer. En beamen, prachtig woord, dat is nou amen zeggen op het woord. Dat is mooi, hè? Amen zeggen op het. Hoe leer je de verkiezing kennen? Hoe leer je de trouw van God voor een zondaar kennen? Hoe leer je er zelf in delen? Door amen te zeggen op het woord. Dan word je een beamer. Ja. U zegt misschien, dat moet ik met mijn hart leren doen. Helemaal mee eens. Ik kan dat nog niet. Dat kan gebeuren. Doe het dan maar met uw verstand. Want de stralen van de beamer waarop de Heere Jezus wordt verkondigd, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, en als de levende koning van zijn kerk, die stralen, die willen nou vallen in je hart. En dan kom ik er als zondaar onderuit, mensen. Maar omdat dat nou een ontdekking is op kosten van het offer van Christus, neemt hij ook mijn hart in. En dan haakt het haakje van de hengel van Gods verkiezend welbehagen. De roep van het evangelie, dat is zaligheid. En hoe dichter mijn hart nu mag naderen tot de Heere, hoe dichter hij mij bij zich trekt, des te duidelijker klinkt de roep van het evangelie in mijn ziel. Zaligheid, niet in de afgoden, van toen niet en van deze tijd niet. Zaligheid, alleen in de Heere Jezus Christus. Wat een wonder als we dat mogen verstaan. Die aloude belijdenis, de Dordtse leerregels, de echo van Gods woord. Maar ook dat aloude woord. Ja, het is geen oud woord, het is een levend en levenskrachtig woord. Als dat haakt in mijn ziel voor het eerst en opnieuw, dan sta ik aan Gods kant. Dan ben ik aan Gods kant gezet. En dat vraagt een heel teer leven, gemeente. Een heel afhankelijk leven. Dat is een verwonderd leven. Een leven uit de duisternis in het wonderlijke licht van de Christus. Wat een genade. Buiten alle verdiensten om en tegen al mijn verdiensten in. Maar op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus die het al volbracht, vast in het welbehagen van God. En als het daar vast ligt, dan ligt het voor eeuwig vast. Daar kun je van op aan. En als je het dus kwijt bent, beaam dan maar wat er staat. God is goed. En God houdt vast. En God voleindigt wat hij begon. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat gij altijd de eerste zijt. Dat tekent dat het van ons uit niet kan, maar het zegt meteen ook dat het van ons uit niet meer hoeft. U neemt het initiatief. Dat was al zo op de grond van het verloren paradijs. En zo gaat u ermee door. Heel duidelijk ook na Pinksteren. En dat is de roep van het evangelie uit uw mond. Zaligheid. De echo daarvan horen we in de belijdenisgeschriften. En laat ook die echo weer klinken in ons hart en leven. Zaligheid. Heere, wat een wonder. Dat u niet veranderd bent. En dat daarom uw woord betrouwbaar is. We bidden voor allen wie leven uitgaat naar dat woord van u. Als de levendmakende bediening. Als de milde regen op een dorstend land. Als de leidraad in het leven door de woestijn van 2009. U als overste leidsman, Heere Jezus, en voleinder van het geloven. We bidden dat we ons huiswerk elke dag geestelijk gesproken op de knieën zouden maken. Opdat er ook een opwassen zou zijn van uw volk en kinderen in de omgang met u. En wil anderen nog toebrengen, Heere, die er buiten staan. Want het zal wat zijn als op deze welgemeende, serieus staat er nodiging, geen acht hebben willen slaan. De kracht daartoe zit in uw eigen roepen. Dan zullen we moeten omkomen naar recht, omdat we geen genade van u wilden ontvangen. O God, ontdek er ons aan en bekeer er ons van en dat we onze verantwoordelijkheid erin zouden verstaan. Om tot u te komen en zo de rust der zielen te ontvangen en het eeuwige leven. Werk het uit in ons aller hart en leven, hoe wij ook tegenover u de Heere staan. We bidden voor de avonddienst op het boveneind zometeen. Zegen ook de mensen die daar naartoe komen en ook uw knecht als hij opnieuw uw woord mag uitdragen. Wij bidden u ook voor het bruidspaar van de komende week. Jacob van Ginkel en zijn aanstaande vrouw, wat een zegen dat zij ook hopen te knielen voor u, de Heere, en uw zegen willen afsmeken, die bidden wij hun ook toe, ook vanuit onze gemeente. Wil met hen zijn en de wederzijdse ouders en familie, en geef ze een heel fijne dag en ook uw zegen voor de toekomst. Gedenk ons gezin als we een weekje met vakantie mogen gaan. Heere, bewaar ons en geef ook de rust die nodig is om straks het werk weer aan te kunnen. Gedenk allen in de gemeente die het moeilijk hebben. We bidden voor broeder W.C. van Doorn van de Middelbuurtse Weg, wiens familie uit de kerk werd geroepen. We weten niet precies hoe het eraan toe is. Wil nabij zijn, Heere, met onze broeder en zijn vrouw, bij het ouder worden. We weten niet hoe uw weg zal zijn, maar wilt u hem zelf en zijn vrouw beschijnen met het licht van uw vriendelijk aangezicht. Gedenk ons ook in het geven van onze gaven, ook als we voor de emeritiekas collecteren, dan bidden we om een ruime hand vanuit een ontsloten hart. We dragen onze broeders die mogen genieten van een geschonken rust aan u de Heere op. En het is een eer voor de kerk dat we ook de emeriti dominees met elkaar mogen onderhouden. Heere, gedenk ons als gemeente. Vergeef ons wat niet is naar uw heilige wil. En leid ons door uw geest tot eer van uw naam en tot het verstaan, het doorleven en het uitdragen van de roep van het evangelie. Zaligheid. Amen. Uw gaven worden ingezameld, eerst voor de kerk, dan voor de emeritiekas en bij de uitgang is het voor het bouwfonds. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 147, het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.